Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/WK-spel.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Japan verrast Spanje en Duitsland. Vacatures in bondscoachland. Erko teistert ook Oranje en de Nederlandse roots van de Amerikaanse bondscoach. Dit is de AD WK Voetbalpodcast van 2 december met Maarten Wijfels. Voor de mensen thuis, ik kijk nu naar Maarten Wijfels vanaf zijn hotelkamer in Doha, gebogen over het WK-schema. Je bent nog in een soort van staat van verwarring over wat je allemaal gezien hebt in de poolwedstrijden van Spanje, Duitsland, België, et cetera.
Ja, zeker. Maar ook bij de loting destijds in april, toen had ik tegen de krant ook gezegd van, want het is altijd, luistert altijd nauw, hè. Als je een WK-schema in de krant zet, of als je dat afdrukt, dan krijg je soms zo'n onafvolgbare route na de poolfase. Dan hebben ze dat verkeerd weergegeven. Je moet het als een tennisschema weergeven, want dan zie je meteen wie en welke kant van het schema komt. Dus ik zei toen van, zorg nou dat dat goed op orde is, dan kan ik het meteen eens even voor mezelf gaan invullen daar. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ja, de helft klopt niet meer.
Nou, jij had al een schemaatje van tevoren ingevuld, begrijp ik.
Ja, zeker. Kijk, okay, dat Nederland tegen de VS zou komen. Nou, dat een, zeg maar A1 tegen B2, dat heb ik, dat kon iedereen denk ik wel invullen. Vervolgens dat Argentinië C1 wordt, nou, dat kun je ook nog wel invullen. Maar ja, D2 Australië, daar ga je al. Dat was dan een verrassing. Maar nu, in onze kant van het schema, zeg maar, zit dus ineens Japan, hè?
Ja.
In de groep E. Ja, wie had dat gedacht? En die spelen dan tegen F2 Kroatië. Die had ik trouwens wel ingevuld. Ja, want Marokko wint die pool.
Marokko wint die pool.
Dus, ja joh, nee, maar het is echt... maar ja, voetbal, dat is toch weer een bewijs dat voetbal toch een geweldige sport is.
Nou, het was met WK dacht je wel.
Ja, maar je moet altijd... Het onverwachte moet je toch verwachten. Ook al verwacht je het niet. Het kan bijna op een tegeltje.
Nou.
Als je deze wedstrijd dan ziet, ook van Spanje. Luis Enrique, de bondscoach, die dan deze week geloof ik een oproep deed van, ja, maar alle coaches moeten meer aanvallend gaan voetballen. En daar gaat het om. Maar de realiteit is echt een andere. Je moet je verdediging op orde hebben. Daar begint het mee. En ploegen zijn tegenwoordig zo fit, ook de kleinere landen. Je kunt wel op die verdediging gaan beuken van een Japan of zo. Maar die houden dat vol. En je wordt zelf geslacht als je niet oppast. En daarom denk ik dat als je dan naar Nederland zelf al kijkt. Ja, we kunnen heel erg gaan zeuren en zeiken dat het allemaal frivoler moet en zo. Maar ja, de realiteit is. Zorg nou eerst dat je het verdedigend hebt staan. En ga dan kijken of je meer kan halen. Ik denk dat toch gewoon de les is die je momenteel moet trekken, hoor.
Maar je noemde die verdediging. Dat was bij de Spanjaarden natuurlijk. Die waren de eerste helft natuurlijk heel goed. Laten we dat vooropstellen tegen Japan. Voetballend heel goed.
Ja.
Vergeet het af te maken. Maar die Duitsers dan? Bedoel, is dit dat ook daar in de defensie het probleem?
Ja, toch ook wel. Maar spelers als... Wat speelden ze nou? Ze begonnen het WK met zo'n Niklas Süle. Ja, dat was bij Bayern München niet goed genoeg. En die stond ook aan de basis van... Was meen ik toch in de tweede wedstrijd, hè? Ja, nou goed, goal van Spanje ook in de tweede wedstrijd. Was ook eigenlijk een beetje een inschattingsfout van hem. Of in elk geval, hij was er niet vlug genoeg bij. En Duitsland heeft geweldige offensieve talenten wel. Maar ja, verdedigend, die balans is daar echt niet goed in dat elftal. En dat is er toch opgebroken.
Ja, nou kijk je even naar dat schema van je, wat je aan het invullen bent. Heb je daar als wereldkampioen, wie heb je daar ingevuld in jouw eerste voorlopige schema?
Ja, een beetje chauvinistisch. Ik had Nederland-Frankrijk. Maar wel met die verstanden dat op een gegeven moment... Ja, dan laat ik Nederland van Argentinië winnen in de kwartfinale. En daar kan natuurlijk ook... heel goed de andere kant op vallen. En als je de halve finale ziet en je zou Nederland-Brazilië hebben, natuurlijk, realistisch gezien, is de kans wellicht groter dat Brazilië wint. Dus een finale Brazilië-Frankrijk, dat kan ook in mijn schema nog, zeg maar. Dat zou ook prima kunnen.
Het wordt Marokko.
Het wordt Marokko, oké.
Masrooy heeft tegen onze collega Mikkel Schouka gezegd, let nou maar op, wij worden wereldkampioen. Er is een totale gekte gaande in Marokko. Voor het eerste 36 jaar door naar die volgende ronde.
Dan wordt het Marokko. Ja, ja bij deze.
Maar hoe vind je dat?
Die gaan onderweg Frankrijk verslaan.
Ja.
Succes.
Maar het is wel logisch dat de vorige bondscoach van Marokko Hakim Ziyech jarenlang genegeerd heeft eigenlijk. Hè? Dat is volkomen logisch als je hem ziet voetballen.
Ja, maar dat weet ik niet. Want daar is dat is wel heel makkelijk oordelen. Dat doe ik niet aan mee. Want ik vind als je het talent hebt van Ziyech, want dat heeft hij natuurlijk ontegenzeggelijk. Dan heeft hij toch bij Chelsea. Ja, je kunt wel zeggen dat het altijd aan de trainers ligt. Maar hij had toch daar ook kunnen doorbreken. Dat zal toch niet alleen aan de coaches liggen.
Nee.
Want de coaches die ze nu hebben, dat is trouwens Thomas Tuchel daarvoor ook. Die hebben ook wat met de Hollandse scholen. We hebben nog in Zeiss een keer een college gehad van Thomas Tuchel. Toen zei hij dat zijn inspiratiebronnen Foppe de Haan was. Dus die man heeft als hij iets had met Nederlandse spelers of bij ons opgeleide talenten, dat was hij het wel. En de trainer die er nu zit, die heeft ook een Nederlands school gemaakt, zeg maar, of school gevolgd, of hoe je het ook wil noemen. Dus het is wel een beetje te makkelijk.
Je bedoelt Graham Potter bij Chelsea, bedoel je?
Ja,
Potter, die is helemaal. Die zit in de Raymond Verheyen lichting. Ja, die wordt daar getraind en opgeleid en zo.
Ja, daarom. Dus dat ga ik niet mee.
Maar zeg je nou dat Tuchel... Nee. Even, Tuchel, was Foppe de Haan was...
Dat was geweldig. Hij kwam in Zeist. En toen begon hij ook dat hij echt vertelde... Als kleine jongen in Duitsland... Tuchel is nog niet zo oud... Die zei van, ja, dat Nederlandse voetbal, dat keken wij dan. En Foppe de Haan. Ja, dan noemde die echt Foppe de Haan. Ja.
Ja,
dus, maar... mooi toch?
Nee, maar dat verklaart ook waarom die als een gek langs de lijn loopt. Want dat deed Foppe natuurlijk ook altijd vroeger. Hè? Die liep ook altijd ja. Bezeten in Friesland langs de lijn.
Ja, maar Foppe, dat zei ze trouwens wel. Hè? Foppe is een hele aimabele kerel.
Ja,
maar scheidsrechter zeiden, als er nou één was... Die kon je uitschelden, zeg. Hij heeft ook wel eens gezegd, hè, dat hij lul had geroepen tegen een scheidsrechter.
Ja.
Dat was Foppe dan ook wel. Dat zei hij dan gewoon. Maar die scheidsrechter zei, oh, maar die Foppe, dat is niet altijd... Dat is niet altijd leuk als hij langs de lijn zit.
Ja. Maar laten we even doorgaan. Marokko dus ook door. Wat is nou de grootste verrassing, vind jij, tot op heden van de ploegen die door zijn? Australië, Marokko, Japan?
Australië. Ja, zeker.
Ook een Nederlander, hè? René Meulensteen zit daar.
Ja, nou ja, ook. En Graham Arnold natuurlijk. Ja. Nee, Australië wel. Dat is wel de grootste verrassing. En wat gaan we nog zien, joh, de laatste wedstrijden?
Ja, dat kan nog van alles de laatste dag, hè?
Nou ja, ga naar Uruguay. We hebben het al aangekondigd. Maar dat wordt ook een wedstrijd. Daar gaat alles op en aan.
Ja, ik vind het ook wel bijzonder dat... goed, de Belgen zijn eruit. Had je het idee trouwens dat Lukaku... Hoe last had van vormverlies of zo met die kansen die hij miste? Of...
Ja, maar soms...
Jij hebt van die wedstrijden,
soms, het kan ook op het tegel zitten. Voetbal is een meter. Is een meter en soms nog minder.
Wat zit jij de tegeltjes vandaag? Wat is het dan?
Ja, ik weet het. Maar dat is zo. Want Lukaku, ja, voor hetzelfde geld schiet hij er wel in. En ik wil niet zeggen dat kan soms ook gebeuren.
Ja.
Maar de Belgen, ja, die hebben het natuurlijk ook eerder laten liggen. Dus... Ja.
Nou ja, als je ambities hebt om bondscoach te worden, Mexico is vrij, België is inmiddels vrij, Martinez is opgestapt. Ik denk zomaar dat Duitsland ook vrij is binnenkort.
Nou, dat zou ik Hansi Flick, Herr Flick, volgens mijn vriendin Anna, hè?
Ja.
Die verdienen dat niet. Ik vind dat Hansi Flick gewoon door moet.
Nee, maar Duitsers zijn toch prestatiemensen, die zeggen toch gewoon luister, boom.
Ja, nou ja, goed, dat zal dan misschien zo zijn, maar... Nee, dat is echt wel een goede trainer. En dat zou ik wel jammer vinden. Maar het kan gebeuren, je hebt gelijk.
Maar goed, zo langzamerhand als je bondscoach wil worden, is dit het moment om in te stappen. Hè? Want nu gaat iedereen er vandoor, stopt ermee. En,
Ja, dat klopt. Het is Belgischdag.
Ja. Straks praten we nog even verder over de favorieten tot nu toe. Ook met Johan Inan. Even nog een paar, want die ziet allemaal wedstrijden. Die gaat al die wedstrijden af ook voor jullie. En die gaat allemaal interviews overal doen. Even horen wat hem is opgevallen. Ook naar de WK-verdettes. Dus die horen we zo meteen nog. Even naar Oranje. De airco van de Brazilianen. Ik hoorde Anthony klagen, maar ik hoorde ook de Rone. En eerst was Frenkie de Jong al. We hebben een airco-issue, hè, dit WK.
Ja, maar het is wel waar. Want het was vandaag was het toch ietsje koeler. Zat iets meer wind. En wij kwamen de persconferentie tent binnen. Nou, werkelijk, het kippenvel op je armen van de kou. Dus ze moeten hier de airco's even bijstellen. Want dat gaat zo niet werken. Zo gaan er meer spelers inderdaad verkouden raken. En Martin de Roon, ja, die was aan het snotteren. En dan zeggen ze wel, Frenkie de Jong, van oh, niks aan de hand. Maar je zag het je zag het bij Nederland. Maar Qatar zag je het ook. Frenkie de Jong was echt niet helemaal fit. Vroeg ik op een gegeven moment om een wissel. Stond heel hard te zwaaien. En toen hadden ze nog bijna hem over het hoofd gezien vanaf de bank. Dus dat kan best nog eens een themaatje worden.
Hoe was het bij Oranje? Hoe was de stemming bij Oranje?
Hoe was de stemming? Nou ja, Martin de Roon zat achter tafel. En je zou bijna willen dat hij altijd achter tafel zit. Dat is een jongen die, ja, die praat in volzinnen. En die denkt na. En die kan verbanden leggen. En ja, geweldig.
Ja
dat is niet allemaal gegeven. Dat is ook niet kwalijk te nemen. Maar hij kan dat goed verwoorden. Zijn conclusie was ook van luister wat we net eigenlijk zeggen van de knock-out fase begint. Nou, je bent je ervan bewust dat elke misstap kan nu fataal zijn. Natuurlijk zullen we proberen om zo goed mogelijk te voetballen. Ook omdat wij daarbij gebaat zijn. Maar amusement staat niet voorop. Winnen staat voorop. En dat wilde hij toch nog even gezegd hebben.
Ja. En denk je dat Oranje richting die Amerikanen gaat spelen in dezelfde opstelling als waar Oranje tegen Qatar mee speelde?
Het eerlijke antwoord is dat ik het niet weet nu. Er zijn wel een paar keuzes te maken. Dat ligt dan toch weer in de voorhoede. Ja, wat voor tweemans spitsenduo wil je en wie wil je erachter? Wat je wel kan zeggen al van Amerika is dat zij, jij zei het net zelf al, de backs zijn ook bij Amerika heel offensief. Hun linksback is altijd weg. Die is altijd aan de wandel. Dus in zijn rug ligt daar ruimte. En ja, dan zou je dus of een nummer 10 moeten hebben of een spits die altijd in die ruimte duikt. Ja, dat is een beetje de vraag van wie je dat gaat vragen. Ik zou het zelf denken, als je dat van Gakpo gaat vragen, dat is zonde. Die moet daar volgens mij niet mee bezig zijn om aan die zijlijn uit te komen. Maar die moet dan, dus die zou je dan misschien toch op 10 zetten in deze wedstrijd. Maar luister, Van Gaal gaat erover en ik heb er nog geen aanwijzing over. Dus,
Want als je nu een beetje kijkt hè, wie voor welke positie in de running is, dan hoor je natuurlijk aan de ene kant heb je Davy Klaassen die nu op 10 gezet is. Berghuis is dan als tweede middenvelder naast Frenkie de Jong gebruikt. Maar Berghuis kan natuurlijk ook op die 10 positie spelen als je denkt, goh, ik wil iemand hebben die een beetje zwerft.
Nou ja, dat zou ook kunnen. Dus maar ja, Van Gaal zal in elk geval, hij zal weer het woord balans gebruiken als hij zijn opstelling maakt. En ja, kijk, de Roon, ja, je zou ook kunnen zeggen, heb je, wat Amerika heeft, twee middenvelders, die gaan als de brandweer. En je hebt de één, de verdedigende middenvelder, die blijft wat meer. Dus ja, ik denk dat de Roon, ja, ik zou zeggen dat hij ook tegen Amerika speelt. Hij kent ook Weston McKennie, dat is een speler van Juventus, speelde middenveld. En hij vertelde ook dat hij daar ook in de Serie A tegen heeft gespeeld. En dat waren altijd wel hele gevechten, zei hij. En ja, hij is er zelf al klaar voor. Dus dat zou kunnen. Ja, als je je middenveld ook weer gaat ombouwen, dat lijkt me ook niet ideaal. Want dan, ja, dan kom je inderdaad, dan zou je met Berghuis moeten spelen. Nou, weet ik niet of hij naast Frenkie de Jong moet. Koopmeinders, dat zal volgens mij geen optie zijn nu. Ja, of Kenneth Taylor moet spelen. Hè? Want er is Van Gaal heel erg gecharmeerd van. Maar die denk ik niet dat hij nu de voorkeur krijgt boven anderen. Nee. Dus dat zijn een beetje de keuzes. De rest, verdediging zal volgens mij hetzelfde blijven. Dus ja, het zal echt een beetje op 1-2 posities middenveld voorin liggen.
Ja, dat wordt interessant. Nou heeft Amerika natuurlijk een coach met een Nederlandse, Nederlandse roots. En Johan Inan, die hebben we nu ook even erbij, die zocht hem op. Johan, hoe was die ontmoeting?
Greg Berhalter, dat zal de jongste generatie niet meteen wat zeggen. Maar die heeft in de jaren 90 6 jaar in Nederland voetbal. 2 jaar voor Zwolle, 2 jaar voor Sparta en 2 jaar voor Cambuur. En wat ik echt heel mooi vond, hij wist alles nog. Tot aan de straten waar hij woonde. Hij heeft ook nog steeds contact met zijn oude buren uit Leeuwarden. Hij herinnert zich het moment dat hij aankwam in Nederland. In Zeist. Maarten kan jullie trouwens zo meteen vertellen wie hem ontdekt heeft in Nederland. Want dat heeft hij als het goed is gisteren in de groepsapp gelezen. Maar een hele sympathieke trainer met ontzettend veel bewondering voor Nederland en het Nederlandse voetbal. Dat zei hij er ook bij. Hij zei de jaren dat hij er voetbalde, vierde het Nederlandse voetbal echt hoogtij. Met spelers die doorbraken en een transfer maakten naar het buitenland, terwijl de helikopters hier over mij heen vliegen. Hij noemde ze allemaal. Hij heeft het Ajax van 95, dat noemde hij een van de most exciting teams die hij ooit heeft zien spelen. Daardoor heeft hij ook heel veel bewondering voor Louis van Gaal. Hij noemde van Gaal een reference point. Ja, wat ook heel mooi was, dat hij in die tijd, hij zei van ja, weet je, ik leerde hier het voetbal pas echt kennen. Kleine dingen als een speler op zijn goede benen spelen, in de loop aanspelen, dat soort dingen. Dat kreeg hij hier allemaal onder de knie. En wat hij daarbij deed, was dat hij van elke trainingssessie, dan noteerde hij in een schriftje wat hij ervan vond, wat de aandachtspunten waren, welke verantwoordelijkheden spelers daarbij hadden. Hij wist toen nog niet dat hij trainer zou worden, dat wist hij later. Hij is begonnen meteen na zijn profcarrière in Zweden. Heeft hij 1,5 jaar gezeten. Hij zei, daar ben ik erachter gekomen dat ik echt eigenlijk gewoon een hele slechte trainer was. Toen is hij rondgereisd door Europa. Is hij onder meer in Barcelona en Valencia geweest om een kijkje te nemen bij die clubs. Maar is hij ook met Arne Slot gaan zitten om zich het trainersvak eigen te maken en echt een eigen tactiek te ontwikkelen. Nou goed, ik heb misschien al veel te veel verklapt. Maar ja, een hele interessante en sympathieke trainer. Met een heel mooi verhaal en een heel mooi link naar Nederland. Dan moeten de mensen morgen maar in het krantje lezen.
Ja, op de zaterdag staat het helemaal in de krant. Wie was het, Maarten, die Nederlander die hem hier naartoe haalde? Ontdekker?
Dat was de grote Rinus Michels.
Echt? Oh, schitterend.
Ja. Ja. Ja, die ontdekte hem, want die scoutte hem in 1994.
Vind ik toch mooi.
Bijzonder.
Ja. Ja. Ja, je hoort heel veel mensen, het is grappig. Ik ken ook een aantal mensen die met hem gespeeld hebben. En die stuurden al gelijk appjes van, ja, weet je, met allerlei verhalen over Berhalter in Nederland. Dat is wel mooi, want hij leeft nog wel. Hij heeft nog best wel goede contact hier ook met mensen vaak.
Daarom, nou ja, dat is toch hartstikke leuk. Dat is weer voor de zoveelste keer ook de charme van een WK. En dan kom je een land als Amerika tegen. En ja, wat is het EK eigenlijk een saaie bedoeling, hè, als je erover nadenkt.
Ja, nou ja, dat is ook een leuk toernooi, toch? Ja, maar zo'n WK is leuker, het is wereld. Er komen meer stijlen bij elkaar, tuurlijk, ja.
Ja, maar daarom, dat zegt alles. En dat zeiden de jongens vanmiddag ook, de Roon zei het ook nog eens, van het is toch echt wel leuk dat je gewoon tegen andere continenten speelt. Wat niet wil zeggen dat er om de 2 jaar een WK moet, hoor, want dan krijg je zoals dat schaatsen, waar je elk jaar wereldkampioen wordt. Dat heb ik nooit begrepen hoe dat kan.
Nee, vind je niet leuk?
Natuurlijk niet.
1 keer in de 4 jaar, bij de Olympische gedachte.
Nee, ja, dat is misschien voor schaatsen. Misschien is dat dan moeilijk, maar elk jaar, dat is toch niet bijzonder meer? Ja, dat lijkt mij helemaal niks.
Nee, nou goed, ja, elk jaar natuurlijk weer in de hele zomer in het buitenland te zitten is ook zo wat, hè? 6 tot 8 weken. Dat vinden de wijfeltjes ook niet leuk natuurlijk op een gegeven moment. Er komt een moment dat ze dan zeggen, ja, pap, nu moet je een keer thuis blijven, hè?
Ja, overigens is het Sinterklaasgedicht af, hè?
Ja, nou, ik heb ook ik heb een inzending binnengekregen, zometeen nog even voordragen, maar ik heb ook een inzending binnengekregen voor je. Ja. Ja,
prachtig.
Fijn dat af is.
Ja, nee, maar die echte luisteraars, ik wil het nog wel eens zeggen, echt leuk dat het blijkbaar goed beluisterd wordt. Ja. Dus,
maar ik heb zo dit geleerd. Ik ga zo even voordragen aan je. We hebben straks ook nog de vraag van de dag natuurlijk, hè? Het historisch feitje. Even nog terug naar Johan, want Johan heeft volgens mij echt heel veel wedstrijden gezien. Die gaat van hond naar her. Als die een beetje spreekt, die zit dan weer daar en dan weer daarheen. Maar even, je hebt nu volgens mij bijna heel veel ploegen gezien. Wie vind jij nou als kanshebber voor die wereldtitel?
Ik heb de grote voetballanden nu allemaal minimaal 1 keer aan het werk gezien. En daarbij springen er voor mij 3 uit. Ik ben ook benieuwd of Maarten het met mij eens is. Als eerste wil ik noemen Brazilië. Het echte samba-voetbal hebben we nog niet echt gezien. Misschien op de tweede helft tegen Servië na. Maar bij Brazilië valt vooral op dat ze, ja, heel stabiel en heel volwassen ogen in elke linie eigenlijk wel. En dat je ook het gevoel hebt dat als ze even gas moeten geven, dat ze dat moeiteloos kunnen doen. 2 keer gewonnen, 3-4, 0-0, 1 wedstrijd zonder Neymar nog. En die hebben ook zoveel aanvallende opties en wapens. Dat die voor mij op dit moment misschien wel favoriet nummer 1 zijn. Dan wil ik nog noemen Frankrijk. Daarvan dachten we allemaal, nou, die hebben een jasje uitgedaan met al die blessures. Kante, Pogba die voor het WK al afhaakten. Daar kwamen Hernandez en Benzema hier in Qatar nog bij. En je krijgt het gevoel dat het ze niet echt opbreekt. En dat ze misschien wel een homogene geheel zijn dan dat ze 4 jaar geleden in Rusland waren toen ze wereldkampioen werden. Ja, sterk, makkelijk voetballend, ook wel heel aardig in balans vind ik. En met Mbappé natuurlijk die continu het verschil kan maken. En als laatste, ja, daar kun je niet omheen. Spanje, het team wat misschien wel het gemakkelijkst voetbalt, die heel makkelijk combineert, tot kansen komt.
Ja, dat is waar. Maar goed, dat hebben we ook gezien. De laatste wedstrijd was als verdediger ook natuurlijk nog een kunst. Ik bedoel, dat zijn er al 3.
Vergeet ik eigenlijk nog 1 topland. Okay. Argentinië. Ja. Die we na die nederlaag tegen Saudi-Arabië in het begin meteen afschreven. Maar ja, zo langzamerhand zie je wel waarom Argentinië voor die nederlaag 36 keer op rij niet had verloren. De Copa America heeft veroverd. Want als je het hebt over teamgeest, spelen op leven en dood, dan hebben ze dat in die wedstrijden tegen Mexico en tegen Polen, hebben ze dat echt laten zien. Waardoor je Argentinië denk ik niet mag afschrijven. Want dat is het team, ja, als de eentje uitstraalt hier duidelijk een missie te hebben en alles moet wijken voor de wereldtitel, dan is dat denk ik Argentinië wel. Met ja, echte teamspelers, één grote ster natuurlijk in Messi. En als die nog iets meer zijn draai gaat vinden, nou, dan zie ik hun het zeker nog wel tot de eindstrijd schoppen. Dat zal dan wellicht ten koste gaan van Nederland. Maar ik denk dat Nederland op dit moment, ik hoop dat we verrast worden, maar nog niet opgewassen is tegen Argentinië.
Nou, ben je een beetje eens met deze analyse van collega Inan, Maarten?
Ja, ja, Spanje, daar hebben we het net over gehad. Ja. Daar geloof ik niet in. Met hoe die achterin dat af en toe doen. Maar Brazilië is boeiend, omdat 2010 had Nederland daar natuurlijk tegen gespeeld, hè, in de kwartfinale. En het verschil bijvoorbeeld tussen dat team en het team van nu, dat is bijvoorbeeld, nu spelen ze met Casemiro op middenveld. En toen hadden ze Felipe Melo. En dat zei die spelers van Nederland zelf al destijds. Ja, dat is een wandelende gek. Die kun je echt gewoon uit zijn tent lokken. Die kregen ook rood tegen het Nederlands elftal. En het verschil is ook dat ze nu een goede keeper hebben. En toen hadden ze Julio César. Die speelde samen met Wesley Sneijder bij Inter. En Sneijder had die spelers van Oranje ook al vooraf gezegd. Joh, hoge ballen. Daar heeft hij niet zoveel kans van gegeten, die van ons. Dus dat, ja, dat bleek ook. Ook dat was een zwakte. En dat heeft Brazilië nu niet. En inderdaad, als er daar voorin één uitvalt, ja, dan zetten ze een ander in. En je moet bijna wel met 3-0 voorstaan, wil je zeker zijn dat je van hun gewonnen hebt. Dus dat is wel een hele serieuze. En Frankrijk, ja, geldt ook voor, hè. Deschamps, de trainer Deschamps, is ook helemaal geen spektakelcoach. Maar ja, de snelheid ook van Mbappé, die kunnen ook op de omschakeling spelen. Nou ja, dan ben je al spekkoper in het huidige voetbal. En Argentinië, ja, mijn favoriete speler daar is Otamendi. Dat vind ik zo'n geweldenaar. Dat laat hij bij Benfica ook zien. Hè? Nu ook met Roger Schmid. Geweldig. En die staat daar achterin. En de grote, hoe heet die van, die nu bij United mee is gegaan met Ten Hag? Martinez. Ja, die staat er niet eens in. Nee. Dus die hebben daar ook wel wat keus. Brazilië, Frankrijk, Argentinië moet ik nog wel even zien. Maar is ook wel natuurlijk wel een van de betere landen.
Ja.
En ja, laten we zien wat Nederland kan.
Ja. En dan noemde Johan net al Messi. Johan, even naar de grote namen, zeg maar. De grote ster van dit WK, heb je die al gezien?
Dat zijn er nog niet zo heel veel. Hè? Tenminste, als we kijken naar degene van wie we het vooraf verwachten, kom je bij Messi uit, die ik gek genoeg tegen Polen, toen die niet scoorde en een penalty miste, misschien wel zijn beste wedstrijd zag spelen. Maar goed, het is nog geen... Het is nog niet top wat Messi laat zien, denk ik. Ronaldo vind ik ook nog niet overhouden. En dan kom je misschien wel uit bij Mbappé, die 2 basisplaatsen heeft gehad. En daarin 3 keer scoorde. En wat bij hem heel erg opvalt, dat zie je nu live ook. We wisten dat hij snel was, maar als je hier in het stadion zit en je ziet hem een sprint trekken, dan lijkt het net alsof de tegenstanders stilstaan. En los van Mbappé, je hebt sowieso het gevoel dat je een beetje naar de wisseling van de wacht zit te kijken. Met ook bij Duitsland Musiala, die ik heel goed vind spelen. Bij Spanje, Pedri en Gavi. Ja, dat we naar een soort overgang zitten te kijken. Waarbij de verdetters van de afgelopen jaren, het stokje een beetje, afgelopen decennia moet ik zeggen, het stokje een beetje overdragen aan de aanstormende talenten.
De overgangsfase zitten we in, Maarten.
Ja, maar dat is ook logisch, want dit zou al het laatste WK worden van Lewandowski, van Messi, van Ronaldo. wie ik, Thomas Müller ook. Dat vind ik jammer. Dat is ook een van mijn favoriete spelers in het voetbal. Geweldige carrière. Die speelt, zeg maar, op zijn, tussen haakjes, zijn oude dag. Speelt hij nog met de beginnersgeest, met het enthousiasme van een 18-jarige. En zo'n man, ja, dat hij dan in de poolfase sneuvelt, het is overdreven om te zeggen dat me dat verdriet doet, maar dat vind ik als voetballiefhebber, dat vind ik eigenlijk dat niet moet, niet dat gemogen. Maar ja.
Ja, het is wat het is.
De realiteit.
Dat is waar.
Jij vindt het niet zo erg, geloof ik, hè?
Nou ja, weet je, ik vind Thomas Müller maar die Duitsers hebben toch niet echt klaargespeeld, dat je die eerste wedstrijd maar moeten winnen, ja.
Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar Müller gewoon, voetballer Müller, dat vind ik een sieraad voor de sport.
Ja, maar ook wel een beetje klaar, toch, nu? Müller is wel een beetje groot gemaakt de laatste 2-3 jaar. Alsof hij Bayern op de schouders draagt en daarmee...
Nou, ze wonnen de Champions League nog, 2020, in het coronajaar. Nou, dan was hij de grote man, samen met Thiago.
Nee, dat klopt, maar we zijn 2 jaar verder nu inmiddels, hè, Maarten? Dat was 2020, we zijn alweer 2 jaar verder.
Je zegt dat ik in het verleden leef.
Nou, geregeld, toch? Maar dat geeft niet. Dat is een mooi bruggetje trouwens.
Het historisch feitje.
Ja, dan gooi ik hem gelijk ook erin. Want jij had gisteren
Je bent toch een presentator, jij, hè?
Ja.
Je beheerst dat tot in de puntjes, hè?
Ja, ik hoor een cue en ik denk, dit gaat er worden. Ja. Maar jij had gisteren een vraag. Nog even de herhaling van de vraag. De Graafschap.
Ja.
International, hè? Van de Graafschap, wat jij gisteren geroepen. Ja. Want ik kreeg op Twitter allemaal suggesties binnen. Ali Ibrahim werd nog eens met een vraagtekentje. Ghana natuurlijk, maar nooit op een WK volgens mij gespeeld. En de suggestie die ook binnenkwam, en volgens mij is dat ook de goede, Hazem Emam, Egypte, 86 interlands.
Jazeker. Ja, absoluut. Nee, dat was hem. Dus mooie vraag. Dat was onze collega Daniel Dwarswaard, die kunnen we ook wel even noemen. Ik werd vanochtend wakker en er lag al een appje van Daniel, hoor. Die had al meteen
Had hij meegedaan?
Goede antwoord.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi.
Ja.
Nou, dat is mooi. Dan gaan we naar de vraag van de dag, of niet? Heb je nog een vraag liggen? Want je had voor gisteren al 2 vragen liggen. Of moet ik er nu eentje in gaan gooien? Ja, mag ook. Wat jij wilt.
Ah, doe jij even, want het is hier al zo laat. Wat is het? Het is hier 00:30. Ik weet het niet meer. Okay. Ik vergeet.
Hoeveel landen hebben inmiddels ooit gespeeld op het WK voetbal? Hoeveel verschillende landen hebben ooit meegedaan aan het WK voetbal? We hebben dit jaar namelijk een debutant. En die maakte een mooi rond getal van. Maar hoeveel landen hebben ooit gespeeld tot nu toe op het WK voetbal?
Ja,
de vraag van vandaag.
Gaan we eens even overdenken.
Ja, mensen mogen ook weer meedoen via de hashtag AD Voetbalpodcast, als je het antwoord weet. Dan Maarten Wijfels. Je had het gedicht zelf al af voor je dochter, maar ik kreeg nog voor Rocco Verduld al via Instagram een berichtje. Die kwam met, toen hij het hoorde, ik dacht meteen, de Sint kon aan de slee. De Sint en papa kregen tekenen van wanhoop. Een van de WK-sponsoren is Wanda. Daarom wordt het misschien wel een rode panda. Het werd mistig en turkwazig. De Sint werd op de fiets ingehaald door een rode panda. Oh nee, het was Michael Landa. Dus die kreeg je net binnen via Instagram. Ja, ik heb hem doorgestuurd naar je.
Schitterend.
Ja, dus...
Stel nou dat meisje 9, dat hij dat gaat voorlezen maandag. Dan zegt hij, juf, zo.
Michael Landa.
Die woordenschat van jou zit wel goed. Ja.
Ja. Nou, dat is goed voor de punten. Hè? Ja. Nou goed, maar je hebt hem zelf al af, want er gaan nog meer suggesties binnenkomen. Ik weet dat mensen ook op de krant al aan het schrijven zijn voor je.
Ja, nou ja, het is nog geen maandag, hè?
Het is nog geen maandag.
We kunnen nog kiezen.
Nee, precies. Ja. Dus rode panda, turquoise moest erin.
Ja, ja, en liefst ook, dat is een beetje moeilijk, slijgpaardjes.
Slijgpaardjes.
Ja, jij kent het, hè? Dat zijn van die speelgoedpaardjes. Ik wist het ook niet eens, maar die kun je dus in de winkel kopen. En goed, Lego Friends, maar niet alles hoeft erin, hoor. Dus, ik vind dit al prachtig. Ja.
Morgen zijn we er weer, dan met Mikos. Blikken we vooruit op die wedstrijden van Nederland zelf, onder andere natuurlijk op de eerste 8e finales van het WK voetbal. Dat gaan we morgen doen. Dus Maarten, tot morgen voor een nieuwe AD WK podcast.
Dat is goed, beste quizmaster. Ja, goed. Doei.